vragen aangaande het eerste onderwerp gaan voeren.
Wat is de uitwerking van het geweld, zoals in het Eifelstadion, op mensen? Kun je daar iets positiefs tegenover stellen?
Geweld. Wat wij, wat ik meen hier bedoelen, is de actie van een minderheid die de behoefte heeft zichzelf te laten gelden. Wanneer we ons realiseren dat een tekortschieten eveneens kan liggen in te grote lijdzaamheid ten aanzien van dergelijke figuren, maar dat je niet deze figuren zelf als enig schuldig mocht aanwijzen, dan kunnen we hen zodanig positief benaderen dat hierdoor veel van de haat en het geweld geneutraliseerd worden. Wanneer echter een paniek uitbreekt, zoals in het door u bedoelde geval, naar ik meen, dus is geschied, dan hebben wij te maken met een golf van verontrusting, haat en angst. En dat wil zeggen dat de negatieve factoren dus aanmerkelijk versterkt worden. Dat is het gevaar bij elke massa-samenkomst. Wanneer één impuls daar voldoende sterk aanwezig is, zullen anderen daarop mee reageren tot een eenheid ontstaat, het zij in disharmonie, het zij in harmonie. Is dat voldoende?
Is daar op afstand wat om te doen om die impuls om te vormen tot iets positiefs?
U kunt geen bliksemafleider daar gaan bouwen waar de bliksem is ingeslagen om haar resultaten ongedaan te maken.
Wat is een zogenaamd magisch schild? Hoe wordt deze opgebouwd door bijvoorbeeld een groep mediterenden van 10 personen?
Ja, een magisch schild bestaat in wezen niet. Het is een voorstelling. Een magisch schild kunt u het best omschrijven als een intensiteit van kracht die alle niet-harmonische krachten afwijst. Daarover zou u in het eerste deel van de bijeenkomst reeds zijn voorgelegd. Wanneer wij ons afvragen hoe een groep dit het beste kan doen, dan is dat niet door zich op dat schild te richten, maar op de versmelting van alle aanwezigen tot een eenheid met de kracht die zij beschouwen als het licht, als het hoogste. Is het voldoende?
Geeft het bezig zijn met een geestelijke aanval op zichzelf niet een afstemming op het duister? Als je voor jezelf positieve motivatie achterzoekt.
Wanneer u zich aangevallen voelt, is dat in zekere zin een negatieve ervaring. Maar wanneer zij eenmaal bestaat, dan kunt u misschien ook van min en min plus maken. Dan is het resultaat van de erkenning van de aanval. En beiden tezamen bereiken dan neutraliteit, mits men op de juiste wijze te werk gaat.
Voldoende. Hoe kun je een telepathische aanval afweren?
Ik kan mijn collega niet geheel volgen hier. Hij zegt, denk maar intens, dat ben je zelf. In ieder geval, het schijnt erop neer te komen dat wanneer u telepathisch wordt aangevallen, u al hetgeen u niet aanvaardbaar acht, als het ware naar de afzender terugkaatst. Door te zeggen, het hoort niet bij mij, maar het is kennelijk van jou. Daar gaat het schijnbaar over. Voldoende?
Staat er een zogenaamde absolute afscherming, een afscherming tegen alle suggesties, krachten en dergelijke, ook als je niet geheel harmonisch bent?
Geen enkele.
Dus in deze ruimte. De oefeningen die u geeft voor de verdediging kunnen werken als u je kunt concentreren. Wat als je al zo beïnvloed bent dat je niet meer kunt concentreren en alleen de paniek er is?
Wanneer de paniek er is, kun je er heel weinig tegen doen. Maar je kunt dan misschien de voorwerpen gebruiken die voor jou kracht bevatten. Wanneer u moslim zou zijn, bijvoorbeeld, een paar druppels water uit de bron Zemzem. Wanneer u een christen bent, misschien een kruis enzovoort. U kunt dan een dergelijk symbool gebruiken om daaraan zekerheid en afweer te ontlenen. Hierdoor ontstaat een wegvagen van de paniek, een vermindering en gelijktijdig een toenemend vermogen u zelf te concentreren. Daarna is het echter de concentratie die het belangrijkste is. Voldoende?
Wat zou de reden kunnen zijn voor een aanval van een entiteit op een persoon? Bijvoorbeeld kennis elkaar in de vorige leven?
Ja, die mogelijkheid kan bestaan. U vraagt mij nu om even een uitspraak te doen, in tamelijk absolute zin, over de beweegredenen van wezens die een aantal veel meer zijn dan de huidige wereldbevolking. Betrekkelijk moeilijk. Maar je kunt zeggen, aanvallen van entiteiten zullen over het algemeen dan plaatsvinden wanneer een persoon gehaat wordt, wanneer de persoon wordt gezien als usurpator, bijvoorbeeld gebruiker van goederen die de entiteit nog steeds als de zijne beschouwt. En daarnaast kan het zelfs voortkomen uit een identificatiebegeerde, de geest van een dronken lap zou zo graag whisky proeven, maar dat kan alleen maar wanneer hij degene aanvalt die ze proeft en daardoor diens zenuwsignalen aftapt en zo althans uit de tweede hand iets van een roes kan ervaren. Dat zijn maar een paar van de vele mogelijkheden, maar ik hoop dat het voldoende is.
Bedoelt u met een paranormale aanval een bewust gerichte aanval? Of kan het eerst negatieve gedachten alle lichte vorm daarvan zijn?
Wanneer we spreken over een paranormale aanval, dan zegt deze term in zichzelf reeds dat er a. paranormale krachten bewust aanwezig moeten zijn, en B, dat deze bewust aanvallend gericht worden. Je kunt dus een negatieve gedachte niet zonder meer zien als een paranormale aanval. Als dat zo was, dan zou de hele wereld een paranormaal slagveld zijn.
Vraagt zich ook af of kleuren in de aura indicaties kunnen zijn voor toekomstige gebeurtenissen.
Over het algemeen niet. Kleuren in de aura, uiteengerafeld dus in de bekende drie bereiken: de roodsector, uitstraling van lichamelijke factoren. Wel kunnen hierin bepaalde verkleuringen en uitschieters kenbaar worden die wijzen op nog niet geconstateerde lichamelijke onevenwichtigheden of kwalen. dan zien we daaromheen de over het algemeen geel of goud genoemde aura. In deze laag wordt onder meer het gedachtenleven kenbaar. En we zien hierin dan soms een soort vlamverschijnselen, zowel vanuit de buitenste zogenaamde blauwe laag als uit de rode laag. Als je deze beïnvloedingen ziet, zou je daar conclusies uit kunnen trekken. Maar dit zijn conclusies ten aanzien van waarschijnlijkheden, niet ten aanzien van zekerheden. Ten laatste hebben we de blauwe laag van de aura, overgaande in violet. Dit deel van de uitstraling geeft geestelijke werkingen aan. Zien wij hierin bepaalde zilverachtige aders zich bewegen, dan moeten we aannemen dat er sprake is van geestelijk contact, geestelijke begeleiding. En dan kunnen we dus aannemen dat de persoon tegen zijn aard in bepaalde beïnvloedingen ondergaat en waarschijnlijk ook in zijn handelwijze van de norm zal gaan afwijken. Maar verdere prognose kun je daar niet aan stellen.
Hebben gedachtekrachtwerkingen effect indien ze uitgezonden worden naar iemand terwijl deze slaapt?
Als ik u met een hamer slaap, voelt u hem dan niet als u slaapt? Ik dacht dat de vraag daarmee beantwoord is.
Kunt u ook iets zeggen over de afscherming tegen wilde dieren?
Er bestaat geen afscherming tegen wilde dieren. Maar wanneer u vreesloos bent en op geen enkele wijze u agressief gedraagt, zullen de meeste dieren u met rust laten. Wanneer u de dieren bewondert, voelen zij dit aan en zullen ze zelfs geneigd zijn u vriendschappelijk te benaderen. Maar een hongerige leeuw eet u ook op als u zeer sympathiek over hem denkt. En een gifslang die normalerwijze u niet zal aanvallen, al is het alleen maar omdat u te groot en dus niet eetbaar bent, die zal op het ogenblik dat u een plotselinge beweging maakt, schrikken en toeslaan, terwijl u dat niet zal doen wanneer u gelijkmatig voorbij gaat, zelfs wanneer de afstand tussen u en de slang met voorbijgaan korter is dan op het ogenblik dat u de bruske beweging maakt en gebeten wordt. Is dit voldoende?
Het kwaad bestrijden door het goede te doen wordt wel eens als leidraad aangeprezen. Maar dan lijkt er niet veel te veranderen. Telkens weer de hele geschiedenis door dringen sommige personen zich op de voorgrond en bepalen de koers qua normen, wetgeving enzovoort. Bij anderen is dat dan doen in het aanschap. Zal dit zich ook in het aquariumtijdperk niet blijven herhalen?
Wanneer macht geen zin meer heeft, streeft men niet naar macht. Wanneer arm zijn betekent erkenning vinden, zullen degenen die nu rijkdom najagen, proberen de armste der armen te worden. Met andere woorden, normen veranderen. Maar de motivering en de gedragscodes die erachter liggen, veranderen in wezen niet zoveel, dat ben ik met u eens. Maar het systeem is eigenlijk anders te verklaren. Wanneer u kwerend zijt en u wilt eerst al het onkruid van de akker hebben, zijt u te laat. Dan is er altijd nog onkruid genoeg over om sneller op te schieten en het graan te verstikken. Wanneer u echter vroegtijdig het goede zaait, dan zal het kwade wel nadrukkelijker aanwezig zijn, maar het wordt verstikt en kan niet meer het opkomende goed teniet doen. Daarom is het goede uitstralen altijd beter dan het kwade bestrijden.
Voldoen.
Waarom was Rasputin na zwaar vergif en enkele schoten nog niet dood? Bewuste paranormale afweer?
Nee, hij had geen zin. En hij was oersterk.
Was hij ook zuiver paragnost?
Hij was in zekere mate paragnost. Maar het grootste gedeelte van zijn kracht was toch wel sterk suggestief en overdracht van dierlijke energie.
Kende hij de verlichtingservaring ook? Kende hij de verlichtingservaring ook? Dat was zijn hoofddoel.
Nee, die kende hij niet. Hij koketteerde daarmee, zoals mensen met de goede daad die ze eens zullen stellen en in zijn tijd overhouden van de wapenproductie die hem zo voortdurend bindt.
Wat was zijn hoofddoel?
Zijn hoofddoel was lekker eten, lekker drinken, de vrouwen ook niet met rust laten en in die erkenning dat bovendien een heilige zijn in de ogen van allen. En sterker zijn dan alle hovelingen die hij in zekere zin benijdde en verachtte tegelijkertijd.
Worden in Rusland naast de universiteiten van Kiev en Odessa ook op de Universiteit van Moskou, de Lomonosov Universiteit en die van Leningrad paranormale onderzoekingen gedaan?
Leningrad wel, Moskou niet.
En worden in het centrum equivalent aan het Pentagon in Novgorod de paragnosten ingeschakeld? Ja.
Ze zijn meerdere malen gebruikt. Maar de resultaten zijn nog niet om over naar huis te schrijven, kennelijk. Alleen zijn de paragnosten dus wel een afzondering, dat ze anders misschien te veel zouden weten.
Hoe kan ik de paranormale gaven ontwikkelen op een positieve manier, zonder dit te forceren?
Persoonlijk kan slechts beperkt beantwoord worden. Wie gaven in zichzelf herkent, moet ze proberen te gebruiken. En dan wel zo dat anderen daar voordeel van hebben. Door deze oefening zal de gaven zich gemakkelijker en duidelijker manifesteren. En kan men langzaam leren hoe hij te beheersen. Voldoen?
En hoe zijn bij de inwendige flitsen de goede van de kwade of de verkeerde te onderscheiden?
Er is geen mogelijkheid tot onderscheid behalve op grond van hetgeen je zelf bent.
Wat doen softdrugs aan lichaam, geest en ziel, dus aura's? Men zegt dat ze onschadelijk zijn, is dat zo?
Op zichzelf zijn ze meestal wel onschadelijk. Dat blijkt wel als we denken aan het toch al vele jaren doorgaande gebruik van koffie en thee, waarbij cafeïne en dergelijke toch een grote rol spelen. Maar laten we ons realiseren dat niet het gebruik op zichzelf schadelijk is, maar het overmatig gebruik en de vaak ontstaande toenemende psychische afhankelijkheid van het effect van de drug. Je kunt dus zeggen, een mens die op deze wijze zijn zwakheden probeert te compenseren, vergroot zijn zwakheden en zal tot steeds verdere compensatiemogelijkheden geneigd zijn te zoeken.
Zullen landen in de toekomst ooit tot afschaffing van de wapenen en legers, althans van de kernwapenen, overgaan?
Niets is onmogelijk, maar dat het in de nabije toekomst gebeurt is onwaarschijnlijk, gezien de enorme economische, commerciële belangen die daarbij betrokken zijn, plus de belangen van een stand die vaak een beetje buiten de normale maatschappij staat in vele opzichten, een militaire stand die door haar wijze van denken meent de gehele wereld juist te kunnen regelen. En telkens malen wanneer ze tracht dit te doen, blijkt tekort te schieten dat ze in rekening houden met mensen die niet alleen het bevel herhalen en salueren.
Welk eventueel nog groter kwaad zou hebben plaatsgevonden als Hitler niet was opgetreden, als de Tweede Wereldoorlog niet was doorgegaan?
Speculatief, niet te beantwoorden.
Leeftijden van 100 tot 200 jaar of meer schijnen voor te komen in sommige hoge berusting. Wat is op dit moment het leeftijdsrecord? En hoe moeten we in dit verband aan de 800 tot 900 jaar van Methuselah denken?
In de tijd van Methuselah werden de jaren anders geteld. Dus elk jaar getijde telde. Er waren er in die tijd, en de spreekwijze leefde, 3. Als u door 3 deelt, is hij nog behoorlijk oud geworden. Wat betreft leeftijd wordt mee bereikt door leefwijze, leefomgeving, erfmassa, wat iets meer zei. Er zijn op het ogenblik dorpen in de buurt van de Donets en de Don, waar oude Kozakken leven die een gemiddelde leeftijd hebben van over de 100 jaar. De oude heren komen nog steeds samen om, zij wat stijver dan vroeger, te zingen en de goopak te dansen. Dus dit is al betrekkelijk normaal. De ingewijde weet echter op welke wijze hij zijn energie kan aanvullen. Daarnaast kan hij beter dan anderen zijn lichaam de opdracht geven om werkelijk alle afvalstoffen te verwijderen. Veroudering is namelijk in feite een groot gedeelte organische vervuiling. Daardoor kunnen dan inderdaad leeftijden bereikt worden van 200 jaar. Het gebeurt betrekkelijk zelden. Het record staat aanmerkelijk hoger. En dat is bijna 900 jaar. Maar daar hebt u niets aan. In die tijd was er nog geen AOW.
Hoe oud is de Comte de Saint-Germain nu echt geworden? En waarop berusten zijn verjongingstechniek? Een van de thema's in de kaart.
Het is het geval waarop ik doelde.
Kunt u de globale karakteristiek geven van de volksziel van enkele landen, worden genoemd? Spanje, Italië, Griekenland.
Spanje, trots. Niet werkelijk bloeddorstig, maar wel deernig en nuchter. Boeren met het hart van vorsten. Italië, luidruchtig, schijnbaar lap, maar gelijktijdig enorm koppig en vasthoudend en ongelooflijk vaardig. Je zou kunnen zeggen, waren volgelingen van Janus, kunstenaars en dieven tegelijk. Wat de Grieken betreft, zij worden eveneens gedreven door een mate van trots en een mate van traditie. Als je hem zou willen omschrijven, zou je misschien moeten denken aan Griekse goden die proberen koopman te worden zonder over voldoende kapitaal te beschikken.
Turkije en Zwitserland.
Ja, neem me niet kwalijk. Wat is dit internationaal uurtje? Nou vrienden. Ik weet niet wat u ervan denkt, ik wil nog wel wat volkszielen proberen uiteen te pluizen. Maar het lijkt me zo weinig zinvol. Omdat elke algemene stelling een voortdurend onrecht is aan de werkelijkheid van de eenheid. Misschien is het daarom beter dat we overgaan tot het afsluiten van de bijeenkomst.
Ik heb een vraag op dit onderwerp van vanavond betrekking hebben. Als daar nog tijd voor is. Ze zijn kort.
Waarom hebt u ze niet eerder gesteld?
Omdat de schriftelijke vragen voorgingen.
Waarom hebt u ze niet op schrift gesteld? Dat was u gezond.
Ze waren te lang om ze eigenlijk op te
zetten. Dan zijn ze ook te lang om niet te wachten. U vergeeft me. Vrienden, we zullen dan afsluiten. Zoals gebruikelijk zullen wij dit doen. Een korte improvisatie. Behalve van drie woorden. U kunt nog. Kracht, liefde.
Voetbalfans.
En voetbalfans. Dat vind ik mooi. Want indien de liefde de kracht van de voetbalfans had beteugeld, was voetbal een mooiere sport geweest. Maar misschien zou je het zo kunnen zeggen. Men noemt ze voetbalfans omdat ze in een eigen roes en in gevoel van eigen macht en kracht niet meer bedenken wat een andere toegebracht wordt, hoe zij anderen in feite onrecht schenken. Hun beeld van kracht is sterkte, niet begrip van het beheerst bestaan, het verder gaan, bewust en sterk, verrichtend wat noodzakelijk is, volbrengend alle werk zoals het hoort, zoals het moet, en levend als een mens die dient, omdat de kracht die dienen kan eerst werkelijk bestaat. En dan zou in de plaats van haat de liefde zijn ontstaan. Want is de liefde niet het aanvaarden en het dienen, het innerlijk te samengaan, ondanks de uiterlijke verschillen, de uiterlijke normen van bestaan op werkelijkheid. Laat ons de kracht in liefde temmen. Opdat de liefde wordt tot kracht, opdat de macht die al omvaamt uiteindelijk spreken kan in al wordt het door een stadion omgaan. Laat ons zoeken naar de macht, niet meer die van de voetbalfan, maar van de mens die leeft voor God en zegt, die in mij ken ik God, dat wat er in mij leeft, dat is mijn werkelijkheid. Dan wordt de eenheid voorbereid, waarin de tijd vergaat, waarin de grenzen vallen, waarin het ik niet ik meer heet, maar deel is van dat één geheel dat allen samen vormen, het spiegelbeeld van hem die al heeft voortgebracht. En dat voorwaar is hoogste kracht in liefde uitgedrukt. Ik hoop dat het u voldoende is. Voetbalfans die zich hier tekort gedaan gevoelen, zou ik willen verzoeken eraan te denken dat hoe meer je het onbelangrijke eert, hoe groter je je eigen onbelangrijkheid etaleert. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond.